Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Het 4e hoofdstuk van het Bijbelboek Amos, daarin begonnen we de vorige keer. Vanaf daar richt Amos zich specifiek tot het 10-stammenrijk. Deze schapenfokker uit Tekoa spreekt hier de rijke vrouwen uit Samaria aan. Hij doet dat in directe en duidelijke taal. Er kan geen misverstand bestaan over zijn bedoelingen. Hij heeft een woord van de Heere en roept hen op om te luisteren en er wat mee te doen. Amos noemt de vrouwen hier de vette koeien van Bazan. Net als het stamboekvee leven zij in grote weelde. Maar ze hebben nooit genoeg. Ze willen altijd meer hebben voor zichzelf. En om dat alles te kunnen bekostigen, moedigen zij hun mannen aan om de arme mensen te beroven en de hulpbehoevenden te vertrappen. Amos heeft dat gezien en hij brengt het vlijmscherp onder woorden. En de Heere kan en wil dit niet toelaten. Hij zal hen uit hun leven van hebzuchtige overdaad wegslepen, zoals een vis aan een haak uit het water wordt getrokken. Dit gedeelte stelt ons ook de vraag hoe wij leven. Zijn wij tevreden met wat de Heere heeft gegeven, of leven we als een koe van Bazan, die een onverzadigbare honger naar steeds meer heeft? De profeet stelt vervolgens de godsdienstigheid van het volk aan de kaak. Hij roept hen ironisch op om maar vaak naar Bethel en Gilgal te komen, om daar door te gaan met zondigen. Scherp laat hij weten dat God dwars door alle uiterlijke schijn heen kijkt. Zij brengen offers en tienden en praten er graag over, maar ze komen niet om de Heere te aanbidden. Amos spreekt over zelfgemaakte wetten. De Israëlieten hielden zich niet aan de voorschriften van de Heere. Deze eredienst was een dekmantel voor de opstapelende zonde en betekende ook een diepe afval van de Heere. Daarom moest Amos de eredienst van het 10-stammenrijk veroordelen. In het vervolg lezen we dat de Heere er alles aan heeft gedaan om zijn volk naar zich terug te trekken. Maar al zijn machtige daden konden Israël er niet toe bewegen om zich te bekeren. Of het nu zegen was of moeilijkheden, het volk bleef afkerig van de enige ware God. En steeds weer klinken deze woorden: desondanks wilde u zich niet tot mij bekeren. En op dit punt lezen we verder in Amos 4 vanaf vers 10.
In de vorige uitzending lazen we in de profetie van Amos de trieste conclusie dat als een refrein in Amos 4 is opgeschreven: desondanks wilde u zich niet tot mij bekeren. Het is verdrietig en triest als de Heere dat moet zeggen van zijn eigen volk. De Israëlieten hebben tegen de Heere gezondigd en zijn van hem afgevallen. Toch heeft de Heere er alles aan gedaan. Maar alles wat de Heere ook deed, het bracht Israël niet terug naar de Heere. Het goede niet, maar ook het kwade niet, dat de Heere over Israël had gebracht. We hebben al gezien dat het goede dat het 10-stammenrijk uit de hand van de Heere ontving, in de welvaartsstaat van Jerobeam de tweede, en niet tot de Heere heeft gebracht. In Amos 4 vers 6 tot en met 11 blijken ook Gods oordelen niet de gewenste uitwerking te hebben. De Heere heeft van alles geprobeerd. In vers 6 is sprake van hongersnood, ten gevolge waarvan de tanden schoon bleven. In vers 7 en 8 is er sprake van droogte, terwijl andere streken wel regen ontvingen als een bewijs dat er geen sprake is van toeval, maar dat de Heere erachter zat. Oogsten mislukten door plantenziekte en sprinkhanen aten de vijgen op en vraten de olijfbomen kaal. De Heere heeft Israël gestraft met ziekten die herinneren aan de ziekten in Egypte. We lezen in Amos 4 vers 10, ik zond u ziekten die herinnerden aan de ziekten in Egypte, lang geleden. Ik doodde uw jongens in de oorlog en dreef uw paarden weg. De stank van de dood was vreselijk om te ruiken, maar desondanks bleef u weigeren bij mij terug te komen, zegt de Heere. Al deze dingen hadden tot nadenken moeten stemmen. Israël werd getroffen door oorlogsgeweld en heeft zware nederlagen geleden. De kracht van Israëls leger is gebroken en de stank van de dood was vreselijk om te ruiken. Het was de stank van dode lichamen, van mensen die aan een ziekte waren gestorven of in een oorlog waren gesneuveld. Maar steeds weer lezen we de woorden van de Heere, maar desondanks bleef u weigeren bij mij terug te keren. Amos 4 vers 11. Ik verwoestte enkele van uw steden, net zoals ik met Sodom en Gomorra deed. Zij die het overleefden, leken op stukken half verbrand hout, die uit het vuur waren getrokken. Maar u wilt nog steeds niet naar mij terugkeren, zegt de Heere. En, tenslotte zegt vers 11, is er een ingrijpen van de Heere geweest, als in de dagen van de ondergang van Sodom en Gomorra. De Heere had in zijn toorn enkele steden verwoest, en wie eraan ontkomen waren, waren net als Lot uit de ondergaande stad weggerukt, zoals een stuk brandhout uit het vuur wordt getrokken, op het nippertje, met de rookpluimen en de stank van het vuur er nog aan. Als we de verzen 6 tot en met 11 op ons laten inwerken, dan valt het op dat er in de opsomming van de rampen een climax zit. De oordelen worden steeds zwaarder. Eerst zijn het bestraffingen, zoals de Heere ze heeft toegezegd aan zijn verbondsvolk, als zij afdwalen van zijn weg en niet luisteren naar zijn geboden. Dan zijn het oordelen die te vergelijken zijn met oordelen die heidenen treffen, die naar de Heere niet vragen, en nu Israël treffen. En tenslotte zijn het oordelen van de Heere, zoals ze Sodom en Gomorra hebben getroffen, die daardoor zijn weggevaagd van de aardbodem. Maar als de laatste categorie oordelen ook niet helpt en niet tot inkeer brengt, wat dan? Moeten we dan niet denken aan de woorden van de Heer Jezus, in Matteüs 10 vers 14 en 15, waar we lezen, als er huizen of steden zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af. Werkelijk, zo'n stad zal er op de dag van het grote oordeel erger aan toe zijn dan de beruchte steden Sodom en Gomorra. De Heere zegt, het zal voor Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor het afvallige Israël. Sodom en Gomorra zouden zich bekeerd hebben onder de straffende hand van God, maar Israël bekeert zich niet. En daar is het de Heere nu juist wel om te doen. Want het is Gods hand die achter al deze dingen zit. Amos heeft in hoofdstuk 3 vers 6 al gevraagd, zal in uw land een ramp gebeuren zonder dat ik, de Heere, daar de hand in heb? In vers 11 geeft de Heere zelf het antwoord op die vraag. Ik verwoeste enkele van uw steden. Al die rampen in de schepping en in de geschiedenis spreken van de brandende toorn van de Heere. Een bekende reformator uit de geschiedenis van de kerk schrijft waarom de Heere zo handelt. Hij schrijft, God wil worden opgemerkt in zijn dagelijkse daden, zodat de tekenen van zijn liefde ons verheugen en de tekenen van zijn boosheid ons verootmoedigen en tot berouw brengen. De Heere verlangt erna dat het tienstammenrijk Israël, ja heel Israël, tot die belijdenis komt. Ik zal de Heere alles opbiechten en toen hebt u mijn schuld vergeven. In het steeds terugkerende refrein in Amos 4 vers 6 tot en met 11... klinkt iets van het uitzien van de Heere naar zijn volk, iets van zijn gekwetste liefde en afgewezen genade en verdraagzaamheid. En tegelijk horen we de storm van Gods boosheid aanzwellen. Maar u wilt nog steeds niet naar mij terugkeren, zegt de Heere. Amos 4, vers 12. Daarom zal ik deze verdere rampen over u brengen, waarover ik al heb gesproken. Maak u klaar om uw God in het oordeel te ontmoeten, Israël. Bekering, daar was het de Heer om te doen. Daarom moet het volk voelen dat het niet sterk is in eigen kracht. Daarom loopt Israël vast op eigen gekozen wegen, opdat het volk van het verbond zal terugkeren naar de God van het verbond. Maar het gebeurt niet, en dan moet de Heere zeggen, maak u klaar om uw God in het oordeel te ontmoeten, Israël. En luisteraar, dat geldt voor ieder mens die een eigen gekozen weg zonder de Heere inslaat. Er is straks op de grote dag van de Heere geen enkele verontschuldiging meer over. Eén ding is dan duidelijk geworden. U wilde niet naar mij terugkeren, zegt de Heere. Geen mens kan van zijn of haar niet willen de Heere de schuld geven. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Mogelijk dat de woorden van vers 12 ons aan het schrikken maken. Zijn dit woorden van de levende God die liefde is? Ja, want de God van de Bijbel is niet alleen een God van liefde, hij is ook heilig en rechtvaardig. Maar is er dan voor mensen vandaag nog een middel om het rechtvaardige oordeel van de Heere te ontgaan? Gelukkig wel, want tussen Amos 4 en het eindoordeel van de Heere staat het kruis van Golgotha, waarin Christus zich heeft gegeven als verzoening voor al onze zonden. Hij is als rechtvaardige gestorven voor onrechtvaardigen. Hij is in uw, jouw en mijn plaats onder het vuur van Gods toorn gaan staan en heeft al onze zonden verzoend. Daarmee heeft de Heere het voor een ieder die in hem gelooft in orde gemaakt met God. Hij is de enige weg waardoor een mens God kan ontmoeten. In Christus heeft God de Vader het licht doen schijnen in onze duisternis. En daarom klinkt ook in de aankondiging van Gods oordeel nog het evangelie, waardoor mensen geroepen worden uit de duisternis in het licht van God te komen. Mensen die voor God moeten verschijnen, maar als zondaars niet voor een heilige God kunnen bestaan. Daartoe wordt het volk Israël opgeroepen, maar ook alle andere mensen, volken, stammen en taalgroepen, opdat u, jij en ik straks met de scharen die niemand tellen kan, zullen roepen, onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam. Dan zullen wij met allen die om de troon staan op de knieën vallen en God aanbidden met de woorden, alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God voor altijd en eeuwig. Amen. Amos 4 vers 13. Want u hebt te maken met degene die de bergen hun vorm gaf en de winden schiep, die elke gedachte van u kent en u duidelijk maakt wat hij denkt. Hij verandert de ochtend in duisternis en vermorzelt de bergen onder zijn voeten. Heere, God van de hemelse legers is zijn naam. Vers 13 maakt duidelijk wie de Heer is en met welke God wij mensen te maken hebben. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft alle macht. Hij was het die de bergen vormde en de wind schiep. De Heere is ook de Alwetende. Hij kent van verre onze gedachten. In Psalm 90 vers 8 lezen we, u ziet onze zonden scherp voor u. Onze meest verborgen zonden komen bij u aan het licht. De Heer is ook alomtegenwoordig, ongeacht waar wij gaan of ons bevinden. De Heere weet het en wij kunnen hem niet ontlopen. Het heeft ook geen zin voor een mens zich voor God beter voor te doen dan hij of zij is. Want de geheime zonde op aarde is een open schandaal in de hemel. De Heere kent ons door en door. Hij kende ook de mensen tot wie de profeet Amos moest spreken. Aan het slot van Amos 4 verwoordt de profeet de almacht van God en juist Gods almacht maakt het oordeel des te vreselijker. Amos 5 vers 1. Droevig zing ik dit klaaglied voor u, Israël. In Amos 4 leek het erop alsof de Heere de deur had gesloten en het oordeel onvermijdelijk was, dat er geen hoop meer voor Israël was. Toch schijnt er licht in de woorden van Amos 5. Zeker, Amos 5 gaat ook in op de toekomst en maakt duidelijk dat de Heere de zonde van Israël zal straffen. Maar we lezen ook in vers 4, zoek mij en leef. Als Israël de Heere gaat zoeken en terugkeert tot hem, zal het oordeel worden afgewend. Zolang het definitieve oordeel nog niet was gekomen, is er voor Israël nog hoop. En wij mogen weten, niet alleen voor Israël, maar voor een ieder die de Heere gelooft op zijn woord. De profeet Amos zegt in vers 1 van hoofdstuk 5 tegen Israël, droevig zing ik dit klaaglied voor u. Dat hebben mensen gehoord die zeiden of dachten, dat hoef je voor ons niet te doen, er is geen vuiltje aan de lucht. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia. Jeremia zong zijn klaagliederen op de puinhopen van Jeruzalem. Jeremia had met eigen ogen de ellende gezien en de omstanders konden zijn tranen begrijpen. Maar als Amos zijn klaaglied zingt, doet hij dat in een tijd van weelde, luxe en welvaart. Want zo is het in het tienstammenrijk in de tijd van Jerobeam de Tweede. Dat maakt het voor Amos niet gemakkelijk. U moet het zich maar eens indenken. Israël is een volk dat in grote welvaart leeft. Politiek is het in de dagen van Jerobeam de Tweede een machtsfactor van betekenis in het Midden-Oosten. En dan komt er zo'n schapenfokker uit Tekoa en die gaat een klaaglied voor Israël zingen. Goed, hij noemt Israël nu met een veel mooiere naam dan in het vorige hoofdstuk. Amos 5 vers 2. Het mooie Israël ligt gebroken en vertrapt op de grond en kan niet meer opstaan. Niemand zal te hulp komen. Ze is alleen gelaten op haar eigen bodem en wacht op de dood. In de vorm van een klaaglied, zoals de mensen van toen dat gewoonlijk zongen bij een begrafenis, klaagt Amos over het tienstammenrijk Israël. Hij zegt, het mooie Israël ligt gebroken en vertrapt op de grond en kan niet meer opstaan. Deze woorden zullen de mensen in een tijd van grote bloei en welvaart vreemd in de oren hebben geklonken. Hoe zonderling zal de prediking van Amos bij de burgers van het tienstammenrijk zijn overgekomen. Zij rekenen niet met de Heere die komt om hun zonde te straffen. Maar Amos doet dat wel en spreekt met de woorden van vers 2 uit dat Gods gericht zeker zal komen. De Heere zal de zonden straffen. Het laat zien dat Amos ervan overtuigd is dat hij het woord van de Heere heeft ontvangen en begrijpt. Voor de woorden het mooie Israël lezen we in de Hebreeuwse tekst de jonkvrouw Israëls. Daarmee wordt Israël voorgesteld als maagd, wat spreekt van levenskracht en schoonheid. Maar wat is er over van het mooie Israël? Het ligt gebroken en vertrapt op de grond en kan niet meer opstaan. Met wreed geweld is in haar eigen land ter dood gebracht en ondergegaan. Ze kan niet meer opstaan, er zal geen herleving meer zijn. Dat blijkt ook aan het slot van vers 2, waar we lazen, niemand zal te hulp komen, ze is alleen gelaten op haar eigen bodem en wacht op de dood. Toch willen deze woorden niet zeggen dat elk herstel voor Israël is uitgesloten. Integendeel, want in Amos 9 wordt het herstel voorzegd met de woorden in vers 11, uiteindelijk zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn oude glorie herstellen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. door het wonder van zijn almacht en genade, zal het gestorven volk weer uit de dood worden opgewekt. Als Amos zijn profetische boodschap moet doorgeven, in een tijd van welvaart en voorspoed, zijn de toehoorders niet blij. Ze worden zelfs kwaad, omdat Amos voor hen een zwartkijker is. Mensen halen meewaardig hun schouders op en zeggen, luister maar niet naar hem, hij is niet goed wijs. Maar voor Amos is Israël dood. Zijn profetenoog ziet wat de Heer Jezus later ziet als hij naar Jeruzalem kijkt. Niet één steen zal op de andere worden gelaten. En wat het tienstammenrijk betreft, is het een definitieve straf. Zij zal niet weer opstaan. Wie zou niet klagen bij het zien van zoveel ellende? Amos 5, vers 3. Want de oppermachtige Heere zegt, naar de stad die 1000 man de oorlog instuurt, zullen 100 mannen terugkeren. Naar de stad die 100 man stuurt, zullen slechts 10 overlevenden terugkeren. Amos zegt ook hoe het zal gaan. Het leger van Israël zal uittrekken tegen de vijand, maar dan zullen zij zo grondig worden verslagen, dat maar 1 op de 10 het zal overleven. Israël kende in het begin van haar ontstaan de indeling in stammen en onderdelen van stammen, ook wel geslachten genoemd. Te tijden van koning David kwam deze indeling wat op de achtergrond en werd er meer gewerkt met een indeling in 1000s en 100s. Dit systeem werd ook onder koning Salomo doorgezet. Toch is de indeling in stammen nooit definitief verdwenen. Ten slotte, de beginwoorden van vers 3 geven nadrukkelijk aan dat de gesproken woorden geen woorden van Amos zijn. De sombere voorzegging is een woord van de Heere, de oppermachtige Heere heeft gesproken. Amos 5 vers 4, want de Heere zegt tegen het volk Israël, zoek mij en leef. Amos is niet alleen een profeet die oordelen van de Heere aanzegt, hij wijst ook de weg waarlangs het onheil te voorkomen is, namelijk door het zoeken van de Heere. De Heere zoeken is beter dan het onderhouden van een eigenwillige, maar verkeerde dienst aan God. Dat Israël op het verkeerde spoor zit, blijkt ook uit de woorden van vers 4. Er is niemand die God zoekt. Anders hoeft de Heere niet te zeggen, zoek mij en leef. Het is ook een blijk van Gods opzoekende liefde. Soms verbergt de Heere zijn aangezicht voor zijn volk, omdat het van hem is afgedwaald. Dat doet de Heere opdat zijn volk hem zal gaan missen, en hem zal gaan zoeken en opnieuw naar hem zal gaan vragen. Met dit zoeken van de Heere wordt soms het hele leven met God samengevat. Regelmatig lezen we erover in de psalmen, bijvoorbeeld in psalm 9, vers 11. U hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Of zoals we in psalm 34, vers 5 lezen. Toen ik de Heere zocht, heeft hij mij geantwoord. Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered. Of iets verderop in vers 11. Wie de Heere zoekt, komt niets tekort. Ten slotte, psalm 77, vers 3. Als ik het moeilijk heb, zoek ik de Heere. De hele nacht strek ik mijn handen naar hem uit en wordt het wachten niet moe. Alleen hij kan mij troosten. Voor een mens die de Heere zoekt, gaat het om God zelf, om een leven met hem, in zijn dienst. Waar de Heilige Geest een zoeker naar God levend maakt, daar laat de Heilige Geest zien dat wij mensen God missen. Maar wij kunnen hem niet missen, omdat in hem het leven is. Daarom zegt de Heer in Amos 5 vers 4, zoek mij en leef. Maar dat is voor Israël toch vanzelfsprekend, dat zij de Heere zoeken. Nee, want dat blijkt uit de geestelijke toestand van het tienstammenrijk, als ook uit het vervolg. De Heere stuurt Amos naar Samaria om te profeteren. Gods oordelen hebben tot doel om tot bezinning te brengen, omdat het volk opnieuw de Heere zal gaan zoeken en zich niet overgeeft aan het dienen van de afgoden. Amos 5 vers 5. Zoek niet de afgoden van Bethel, Gilgal of Beersheba op, want de inwoners van Gilgal zullen als ballingen worden weggevoerd en de inwoners van Bethel zullen verloren gaan. Nu moeten we wel oppassen voor een misverstand. De mensen in de dagen van Amos protesteerden hevig toen Amos zei, zoek de Heere. Voor eigen besef deden de mensen dat, wat blijkt uit Amos 5 vers 21 tot en met 23. Ze zochten de Heere in het heiligdom in Bethel. Ze gingen naar Gilgal en zelfs helemaal naar Beersheba in het zuiden van Juda, een eind voorbij Jeruzalem. Amos kon toch niet zeggen dat zij, de Israëlieten, er geen moeite voor deden om de Heere te zoeken? En de genoemde plaatsen hadden al een hele oude traditie. In Bethel was God verschenen aan Jacob, er had een ladder gestaan die hemel en aarde met elkaar verbond. Dat was toch een plaats bij uitstek om de Heere te zoeken en door hem gevonden te worden. En Gilgal was de plaats van de verbondsvernieuwing in de dagen van Jozua. En Beersheba de plaats waar Abraham, Isaac en Jacob gewoond hadden en er God hadden ontmoet. Het waren allemaal plaatsen met een veel oudere traditie dan Jeruzalem. En het belangrijkste was, God had er gesproken. Zij hielden trouw hun godsdienstige hoogtijdagen. Zij brachten hun offers en ze zochten daarvoor de vetste dieren uit, zodat er veel voor de Heere was en veel minder voor henzelf. Ze zongen er hun lofzangen tot eer van God. Volgens hen vergist Amos zich. Maar Amos vergist zich niet, want het is de Heere die door Amos spreekt. En hij zegt, zoek niet de afgoden van Bethel, Gilgal of Beersheba op. Daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432, 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.